Ja, ik zal hem ietsje omhoog doen. Oeps. Nou, dat is prima, dat is goed. Dat is goed. Ik kan me volledig bij mijn vrouw aansluiten. Ik kan me voorstellen dat het een hoop informatie is wat naar u toe komt. Dat u precies, wat is dat allemaal, wat gebeurt daar allemaal? En ik denk de kern is dat de Heer ons op ons hart gegeven heeft om onder een volk te werken wat die Jezus niet kennen. Die geen fellowship, geen kerk hebben, die geen leiders hebben, die voor hun zorg geestelijke leiders. Waar bijna geen christenen onder zijn. Ik kan niet zeggen dat er geen, maar echt miniem. En we noemen dat onbereikte volkeren. En Jezus die heeft gezegd in Matteüs 24 vers 14 dat deze boodschap van het goede nieuws zal aan de hele wereld verkondigd worden. En daar staat het woord ethnos. Dat is het Grieks en dat betekent eigenlijk groep, taalgroepen, bevolkingsgroepen. En zoals we hier bij elkaar zijn en in de westerse wereld is daar, hè, we hebben kerken, we hebben conferenties. Ik kom net van een conferentie uit Duitsland, gisteravond daarvan teruggekomen, echt ontzettend bemoedigd. Met allerlei leiders uit verschillende kerken in Europa. En dat was gewoon echt, ik heb echt ook gewoon de Heer daar zelf weer opnieuw mogen ervaren. En hoe goed is dat? En zeker als je ook zegt, als je soms door periodes heen gaat, dat je denkt van jongens, weet je wel, dat is pittig. En om dan echt als het ware die omarming van onze hemelse vader te mogen ervaren, ja, dat was heel fijn. We hebben zoveel, we zijn zo gezegend in het Westen hier. En soms beseffen we dat niet. We denken dat alles normaal is en het is nog niet goed genoeg en er moet nog meer. En dat is goed hoor, dat mag altijd beter. Maar het is goed om te realiseren dat er ook plekken op deze wereld zijn en hele volkeren die daar volledig verstoken van zijn. Die dat gewoon absoluut niet hebben. Niks. Geen worship in hun taal, geen boeken in hun taal, geen groepen mensen of iets dergelijks die samen in Jezus geloven waar ze samen mee kunnen zijn. En de Heer heeft dat op ons hart gelegd en ondanks dat dat werk niet makkelijk is, dat kan ik u echt met heel mijn hart zeggen, we zijn inmiddels 26 jaar bezig. Ik kan echt eerlijk zeggen, we hebben er geen minuut spijt van gehad. Dat we samen zo met de Heer mogen wandelen door al deze situaties heen, dat is echt heel bijzonder. Ik noem mijn boodschap vanmorgen stralend. Het is een stralende dag. Het is heerlijk weer. We zijn hier vanmorgen uit Nederland naartoe gereden. En we hebben echt genoten van de omgeving. Het is redelijk rustig op de weg als je zo vroeg weggaat. En stralend. Wij mogen stralend voor Jezus zijn. Amen. Dat is wat Hij in ons wil doen. En als je Jezus ontmoet. En dat vind ik ook zo mooi. Er kwam echt een aantal liederen ook vanmorgen naar voren. Ik vind dat echt past heel erg mooi bij elkaar. Als we Jezus ontmoeten, verandert alles. Dan verandert alles. Als Hij zichzelf aan ons openbaart. Als Hij in ons leven komt. Als Hij bij ons thuis komt. Dan verandert alles. En lieve broer, lieve zus, dat is wat we willen. Dat is wat ons hart is. Ik weet niet, jullie komen al heel lang ook in deze kerk bij elkaar. En ik geloof ook echt, jullie hart gaat uit naar Jezus. We willen Hem ontmoeten. We zijn niet uit op gewoontes. We zijn niet uit op religie. We zijn erop uit om onze hemelse Vader te kennen. En bij Hem te zijn. En zijn hart te begrijpen, zijn denken te begrijpen, zijn verlangens te begrijpen en daarin mee te gaan als een rivier. Ja, met hem mee te gaan, met hem mee te wandelen. En dat mag voor iedereen bijzonder zijn, dat iedereen op zijn plek, iedereen op zijn manier. Hè? En dat is wat we nodig hebben. Hè, waar alleen al iets over vertelde, over dat we het land uitgezet zijn, dat was best een hele heftige situatie. Ja, we praten daar nu schijnbaar misschien, ik heb dat verhaal heel veel verteld de afgelopen tijd. Ja, mensen willen het allemaal horen natuurlijk. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, toen dat net gebeurde, als je in China woont, dan hou je dat altijd een soort van je achterhoofd. Dat zoiets kan gebeuren. We zijn absoluut ook niet de enige. Er zijn de afgelopen jaren vele zendelingen het land uitgezet. Soms nog wel veel rigoureuzer dan dat wij eruit gezet zijn. Wij kregen nog 10 dagen de tijd om dingen af te ronden, om dingen in te pakken enzovoort. Maar als dat gebeurt, dan stort even je wereld in. Dan valt de bodem onder je weg. Dan denk je van, ik heb echt 2 dagen soort van rondgelopen. Ik denk, dit is niet waar. Ga ik hier nooit meer terugkomen? Moet ik mijn vrienden, onze gemeente daar, mijn huis, mijn auto, mijn werk, onze taal die we daar kennen, de cultuur. Het was in 1 keer, knip, het land uit. Je mag niet meer hier zijn. En dat is echt even heel heftig als je zoiets meemaakt dan. Maar weet je wat bijzonder is? Wat Helene al zei, die derde ochtend, ik heb dat al vaker in het proces van wakker worden, zeg maar, 's morgens vroeg, 5:30 zoiets. Ik had echt het ervaren dat God tegen me sprak. En we waren helemaal in de mode van terug naar huis gaan, alles stoppen, verkopen en weer terug naar Nederland gaan. Ze waren in Nederland al bezig om iets voor te bereiden waar we weer even, in ieder geval tijdelijk terecht zouden kunnen en dergelijke. En God die zei tegen me, Chris, je gaat niet naar Nederland. Je gaat naar Thailand en vanuit Thailand ga je een nieuwe weg zoeken, ontdekken naar dit volk toe. En alles wat daar is, laat je bestaan. Niet verkopen, niet stoppen, laat het voorlopig doorgaan. Ik had echt zoiets van, wauw. En ik werd echt wakker en Helene die werd iets later wakker en ik deelde het met haar. En ze was gelijk, dit is van de Heer. Nou, ik weet niet hoe uw huwelijk in elkaar zit. Maar wij hebben regelmatig dat we heel verschillend over dingen denken. En wij hebben allebei redelijk sterke ideeën over dingen. En dat we soms echt tot een punt, ja hoor, jij moet weer anders over denken. Het was gelijk, dit is van de Heer. Dit is de weg die we moeten gaan. En we zijn daar stap voor stap in gaan wandelen. En we hebben echt gemerkt van, amen. We hebben een heel aantal bevestigingen ook in deze maanden meegemaakt. Dat dit de goede weg is die we mogen gaan met hem. Als Jezus komt. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, in mijn gevoel, in mijn emotie veranderde het ook. In plaats dat ik me verslagen voelde, kwam er een nieuwe kracht. Kwam er een nieuwe moed, nieuwe geloof, nieuwe visie om alles ook goed achter te laten. Zowel geestelijk, praktisch, financieel, omdat het voorlopig gewoon goed door kan gaan aan die kant van de grens van China. Als Jezus komt, verandert alles. Er is een verhaal in de Bijbel. Dat is een van mijn favoriete verhalen. Dat heb ik ook heel vaak daar gebruikt. En dat gaat over een kleine man. Nou, hoe jullie zijn goed onderlegd in de Bijbel. Over Zacchaeus gaat dat. En waarom wil ik dit verhaal vertellen? Omdat ik vind dat in het verhaal van Zacchaeus zo duidelijk naar voren komt. Als Jezus hem ontmoet, verandert alles. De liefde van Jezus, de genade van God, is zo duidelijk door Jezus heen naar zo'n persoon toe, dat die man die verandert gewoon volledig. En weet je, en dat is wat wij nodig hebben. We hebben een ontmoeting, we hebben Jezus nodig. En ik weet niet, misschien gelooft hij al heel lang, ik geloof ook al heel lang. Ik ben vanaf jongs af aan zit ik in de kerk. Maar het is zo goed om in je leven weer momenten te hebben dat je hem opnieuw echt ontmoet. In de wandel die je met hem hebt, dat je hem ervaart, dat je merkt dat hij dichtbij is, dat hij tot je spreekt. Dat hij helpt, dat hij er voor je is. Dat zijn liefdevolle hart echt naar je uitgaat. Dat hij omarmt. Want dat verandert namelijk alles. Regeltjes en wetten en gewoontes, dat verandert niet echt dingen. Jezus verandert ons. Amen. En dat is waar we naar verlangen. Zacchaeus. Het is een mooi verhaal. Het staat in Lucas 19, vers 1 tot 10. En we hoeven dat niet helemaal te... Ik wil er een soort verhalend met u doorheen gaan, als u dat goed vindt. En ik lees het, of ik gebruik het boek. Dat vind ik een wat eenvoudigere vertaling. En ik hou daarvan. Ik zal een paar versen lezen en dan zal ik er iets over zeggen. Jezus kwam in Jericho, maar bleef er niet. Het is Lucas 19, vers 1 tot 10 is het verhaal. Jezus kwam in Jericho, maar bleef er niet. Hij trok meteen verder. Een zekere Zacchaeus, een hoofdtollenaar, tolontvanger, die schatrijk was, probeerde Jezus te zien te krijgen. Maar hij kon niet over de mensen heen kijken, omdat hij klein was. Daarom liep hij hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom om hem toch te kunnen zien. Jezus die komt eraan. Oh, sorry. Dat is hem, hè? Ja. Jezus die komt naar Jericho toe. Jezus, vlak voor deze situatie, heeft hij een man genezen die blind was. Bartimeus. Dat was ook bij Jericho, dat is net buiten Jericho. Hij heeft net deze man genezen van zijn blindheid. En Jezus die komt eraan. Dit is eigenlijk een beetje, ik zou kunnen zeggen, een beetje op de hoogtepunt van zijn bediening. Hij had bekendheid, mensen wisten dat hij er was. Hij had al heel veel dingen gedaan. Dit gaat eigenlijk al een beetje naar het einde toe. Naar zijn leiderstijd toe. En hij komt bij die stad aan. Hij heeft net die blinde man genezen. En hij gaat de stad binnen. En bij die stad staan heel veel mensen. Er staan ontzettend veel mensen. Die zijn naar hem toegekomen. Drommen van mensen. Om hem te kunnen zien. En zijn benieuwd. Wie is Jezus? Wat gaat hij doen? Waar gaat hij heen? Wat gaat hij zeggen? Wat gaat hij allemaal doen? En ze waren eigenlijk om hem heen op straat en aan de zijkant, ze waren overal. Nou, deze stad Jericho, het is een bekende stad. Hè, zoals we weten dat de Israëlieten vanuit de wildernis het land Kanaan binnengingen. Was dat de eerste stad die ze tegenkwamen? Hè, waar God van zei, je moet er 7 keer omheen lopen en de muren die vielen neer. Later is die stad opnieuw opgebouwd. En er woonden nu, het was een redelijk grote stad. Hè, er woonden heel wat mensen in deze stad. En er staan drommen van mensen. En dan is daar die man. Zacchaeus, wat was hij? Hij was een hoofdtolontvanger. En hij was heel erg rijk. En hij was heel klein. Zijn lengte had hij niet mee. Dat heb ik wel mee. Ik stoot regelmatig mijn hoofd in Azië. Want de mensen zijn daar ook redelijk klein. En de huizen zijn allemaal wat lager. In ieder geval, zeker als je in die dorpjes bent. Ik heb een hele bobbel hier op mijn hoofd. Ik heb echt regelmatig dat ik mijn hoofd tegen. Ik heb op een gegeven moment, op een avond, hadden we een evangelisatieactie in het dorp. En we zouden de film van Jezus laten zien. En ik was wat vergeten. Dus ik moest in zo'n huisje naar boven lopen om in mijn kamertje waar ik sliep die nacht om iets te pakken. Maar ik was vergeten dat er een hele grote dikke balk was. Dus ik kwam aan. Oeh, en ik stoot mijn hoofd. En het bloed liep helemaal langs mijn gezicht heen. Dus ze hebben een doekje op mijn hoofd gaan met een verbandje eromheen. Dat leek net Saartje van Zwiebertje. Ik weet niet of u dat, ik weet niet of u dat verhaal kent van heel vroeger. Maar zo zag het eruit. Dat was een heel komisch gezicht. Maar in ieder geval, Zacchaeus was klein, dus hij had dat probleem waarschijnlijk niet. Maar hij had wel een ander probleem, hij kon er niet overheen kijken. Hij was een hoofdtolontvanger. Wat voor man was dit? Hij heulde met de vijand. Hij was een landverrader. Mensen hadden een ongelooflijke hekel aan hem. Ze haatten hem. Vermeden hem. Als een Joodse man zo op de straat liep en zag hem aankomen, stak hij over en ging hij aan de andere kant verder. Of als het onmogelijk was om hem niet op een afstand te passeren, dan spuugden ze op de grond. Ze zeiden nooit zijn naam. Ik weet niet of je dat wel eens gemerkt hebt. Als je een hekel aan iemand hebt, dan noem je die persoon niet meer bij zijn naam. Dan zeg je, ja, die dikke. Of dat joch van Driehoog. Of die schurk, of die dief, of die luilak. En dan ga je iemand niet meer bij zijn naam noemen. Dan ga je hem noemen. Dus hoe zullen ze hem genoemd hebben, denk je? Die verrader. Die dief. Die schurk. Ja, ik denk dat hem zo genoemd. Niemand noemde hem meer bij zijn naam. En daar kom ik later nog op terug. Want zijn naam is echt heel bijzonder. En dan komt Jezus. Jezus die komt die stad binnen. Er zijn minimaal een paar duizend mensen daar. In die stad. En ze schatten dat er rond de 2.000-3.000 mensen daar woonden. In die tijd. Nou, reken erop dat een groot deel van de stad uitgelopen was. En om deze Jezus, deze bijzondere persoon te gaan zien en te kijken wat gaat hij doen. Of naar hem te gaan luisteren. En dan die Zacchaeus in die boom geklommen. En weet je wat ik nou zo ongelooflijk bijzonder vind? En waar ik elke keer als ik het verhaal vertel van onderin ben. Jezus die is naar die stad gekomen om die man te ontmoeten. Om bij die persoon te zijn. Dan denk ik van wauw. Hoeveel goede mensen zullen er in die stad geweest zijn. Oprechte Joden. Die God diende, die met God wandelde, die volgens in die tijd, hè, hoe de voorschriften waren, God te volgen. En dan komt Jezus, die komt om deze man te ontmoeten. Ik zal een stukje verder lezen. Toen Jezus daar langskwam, keek hij omhoog bij die vijgenboom. Hij riep Zacchaeus bij zijn naam. Hij kende zijn naam. Zacchaeus, kom vlug uit de boom, want ik moet vandaag in je huis zijn. Zacchaeus liet zich snel uit de boom zakken en ontving Jezus gastvrij in zijn huis. Wat was hij blij. Nogmaals, de mensen in zijn stad hebben hem nooit meer bij zijn naam genoemd. Ze spraken sowieso niet met hem. En ze vermeden hem. En ze wilden niks met hem te maken hebben. En Jezus die komt en die roept Zacchaeus bij zijn naam. Nou, hoe zou Jezus dat gedaan hebben? Zacchaeus! Zo, een soort van dwangbevel. Hoe denk je dat? Hoe denk je dat Jezus Zacchaeus geroepen zou hebben? Liefdevol. Ja, op een gewone manier zoals je iemand aan zou spreken met respect. En ja, ik denk, hé, Zacchaeus. Ja, zoiets. Vandaag wil ik bij jou thuis zijn. Vandaag moet ik bij jou thuis zijn, zei hij. Daar straalde iets van liefde en respect uit en aanvaarding. En Zacchaeus was heel erg blij, want hij heeft heel lang geen normale mensen meer bij hem op bezoek gehad. Geen mensen uit zijn stad, geen familieleden meer. Zijn familie had hem verworpen. Als hij nog ouders gehad zou hebben, dan zouden die hem ook onteigend hebben en niet meer, niks te maken meer met hem gehad willen hebben. En Jezus komt daarheen en hij roept hem. En zijn geest komt naar beneden en hij is echt heel erg blij. En uit die hele stad kiest Jezus deze man. En ik geloof inderdaad dat Jezus dat op een liefdevolle, gezonde, respectvolle manier gezegd heeft. Jezus die wil bij Zacchaeus thuiskomen. Lieve broer, lieve zus, Jezus wil bij jou zijn. Jezus wil bij mij zijn. Amen. Hij wil intiem met ons zijn. Hij wil ons kennen. Hij wil heel graag dat jij hem echt leert kennen. Amen. Dan krijg je het volgende vers. Maar dat was niet naar de zin van de andere mensen. Nu is hij notabene bij die slechte man op bezoek gegaan, mopperen ze. Ik zal nog een keer lezen. Maar dat was niet naar de zin van de andere mensen. Nu is hij notabene bij die slechte man op bezoek gegaan, mopperen ze. Dus de mensen waren het daar absoluut niet mee eens. Het was ook niet goed voor het image van Jezus. Als je naar de bevolking toe zou kijken. Hè? Wij willen heel graag dat mensen denken, oh wauw, goed. Oh, je doet heel mooi. Of je bent heel goed bezig. Of bijzonder. Dit was niet populair wat Jezus deed. Was het tegenovergestelde van populair. Hij maakte een keus waar alle andere mensen, de hele stad, het niet mee eens was. En eigenlijk dachten, wat is dit nou? Wat gaat hij nou doen? Gaat hij bij die man op bezoek? Gaat hij daar naartoe? Naar zo'n mannetje? Naar die verrader? Huh? En dan gaan we zien wat er gebeurde in Zacchaeus. Geloof je dat Zacchaeus eigenlijk diep van binnen al wist dat hij gewoon fout zat? Denk je dat? Denk je dat Zacchaeus eigenlijk al gewoon wist van wat ik aan het doen ben, hoe ik aan het leven ben, dat is gewoon niet goed. Ik denk dat mensen hoeven eigenlijk ons niet te overtuigen van de dingen die we fout doen. Dat weten we vaak van binnen eigenlijk heel goed, heel zelf al. En dat proberen we soms te onderdrukken en dan alsnog ermee door te gaan. En wat voor dingen dat dan ook zijn. En misschien is een bepaald levenspatroon in je leven dat je weet, dat is eigenlijk gewoon niet goed. Maar praat je dat weg? Weet je, maar we weten het. Van binnen weten we eigenlijk al de dingen gewoon die niet goed zijn. En ik geloof dat hij dat ook echt wel wist. En Jezus die kwam zo openlijk naar hem toe. En sprak hem aan bij zijn naam. En zegt, ik wil bij jou thuis zijn. En weet je wat dat voor een Jood betekende? Als hij bij hem thuis kwam. Dan, wij horen bij elkaar. We zijn als het ware familie. Ik accepteer jou. Zoals je bent. En dat is eigenlijk wat Jezus zei. En dan zegt hij, Zacchaeus die verandert. Nou, Zacchaeus, er stond al, hij was heel erg rijk. Dus hij zegt van, ik ga de helft van wat ik heb aan de armen geven. Als ze arme mens zijn, ga ik de helft aan hen geven. En als ik mensen bedrogen heb, ga ik ze 4 keer zoveel teruggeven. Jezus die reageert daar verder niet zozeer op. Als je ziet, ook bijvoorbeeld in de wet van Mozes. Als je iets afgenomen had van iemand, moest je dat dubbel teruggeven. Dus hij probeert eigenlijk nog in die zin de wet te overtreffen. Hij zegt, ik zal het 4 keer teruggeven. Hij probeerde eigenlijk vanuit zijn mens zijn, hij wilde het goed maken, als het ware. En ik denk niet zozeer dat dat het belangrijkste is, maar hij ontving Jezus. En hij liet Jezus echt toe in zijn leven. En wat zegt Jezus dan? Een stukje verder, even kijken hoor. Ik zal eerst die tekst lezen. Ondertussen was Zacchaeus voor de Heer gaan staan. Heere, zei hij, ik zal de helft van mijn rijkdom aan de armen geven. En als ik iemand te veel belasting heb laten betalen, zal ik hem 4 keer zoveel teruggeven. En dan zegt Jezus, zei tegen hem, er is vandaag redding gekomen in uw huis. Nu bent u echt een zoon van Abraham. Ik, zegt Jezus, de mensenzoon, ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden. Jezus die zegt dat in dit huis is redding gekomen. Nou, dat woord redding is bijzonder. Hij spreekt Nederlands. Je ziet in de grondtekst gaan kijken, staat het in het Grieks. Maar Jezus sprak geen Grieks. Jezus die sprak Aramees of Hebreeuws. En als je het woord redding hebt, weet je wat dat is in het Hebreeuws? Yeshua. Yeshua is in jouw huis gekomen. Jezus, want de naam van Jezus is Yeshua. Redding van God is in jouw huis gekomen. Je bent gered. En dan zegt hij van zichzelf, ik ben gekomen niet alleen maar om te redden. Zegt hij, ik ben gekomen om te zoeken en te redden. Hij neemt volledig het initiatief. Zoals God vanaf het allereerste begin gedaan heeft. Toen de scheiding kwam tussen God en mens. Wat was het eerste wat God deed? Adam, waar ben je? God is altijd op zoek geweest naar ons als mens. Wat mogen wij doen? Wij mogen hem ontvangen. Want als hij komt in ons leven, dan verandert het. Er staat dat de goedheid van God brengt ons tot bekering. Staat in Romeinen 2. En dat is wat God wil. Hij wil ons aanraken. Hij wil ons niet een soort van controleren. Hij wil ons vullen. Hij wil ons volledig vullen met zichzelf, met zijn geest. En ons leiden in de weg met hem. En lieve broer en zus, dat is ook voor ons vandaag. Ook als Zacchaeus, dat we hem echt mogen ontvangen. Dat we echt hem in ons leven mogen hebben. Wie is deze mens, deze mensenzoon? Wie is hij, dat hij zo'n impact kan hebben op onze levens? En nou, we kennen Jezus allemaal. Ik wil één tekst met je lezen. Dat staat in Johannes 1, vers 14. Ik zoek hem hier even op. Dat is dezelfde die ik hier heb. Het woord werd een mens en leefde een tijd lang onder ons. Hij was vol genade en waarheid. En we hebben gezien hoe groot hij is, de enige zoon van de hemelse vader. Deze mensenzoon wordt van geschreven dat hij vol is van genade en waarheid. En genade en waarheid, dat zijn twee aspecten in de Heer Jezus die die verandering in ons gaan aanbrengen. Heel kort wil ik daar nog iets over zeggen. Wat is genade? Misschien laten we daar met elkaar eens even over nadenken. Ik weet niet of je daar aan gewend bent, interactief, maar wat is genade? Hoe zouden we genade kunnen omschrijven? In één of twee of drie zinnen. Iets krijgen wat je niet verdient, waar je niet zelf voor gewerkt hebt, toch? Dat is hè? Ja? Dat is ook zoiets, ja, ja. Ja, ik denk dat dat bijna dat dat wel de, hè, een hele goede, duidelijke omschrijving is. Genade is als het ware als een cadeau. Hè? Als je een cadeau krijgt, dan is dat vaak mooi ingepakt met een papiertje en een mooi strik eromheen en misschien nog een kaartje erop. En wat doe je dan? Dan pak je het uit. Ik weet niet of jullie dat hier gelijk doen. Als je een cadeau krijgt, dat je het gelijk openmaakt. In Azië doen ze dat niet. Geef je een cadeau, zeg, oh dankjewel. En dan zet ze het op de tafel. En als je dan weg bent, dan gaan ze het pas uitpakken. Dat is een bepaalde, ik weet niet, dat is een gewoonte daar in dat land. Maar in ieder geval een cadeau, de bedoeling van een cadeau is dat we het uitpakken. Ja? Nou, dat is genade eigenlijk. Genade is een cadeau. Dat is een heel mooi cadeau wat we krijgen en dat mogen we uitpakken. Nou, wat zit er dan in dat pakket van genade? Als dat een cadeau is, de dingen die we ontvangen, die we niet verdiend hebben. Alles wat we niet verdiend hebben, dat we dat van God om niet ontvangen. Wat zit er in dat pakket? Wat zit er in dat cadeau? Kunnen we daar ook eens met elkaar iets over noemen? Sorry? Vergeving van zonde. Amen. God die reinigt ons, die wast ons schoon van zonde. Wat nog meer? Eeuwig leven. Halleluja. We hebben eeuwig leven ontvangen. Amen. Als we op deze wereld leven of deze wereld verlaten, we zijn voor eeuwig verbonden met de Vader. Amen. Wat nog meer? Heilige Geest. Amen. Ja, de Heer Jezus zegt, ik zal je niet achterlaten als een wees. Ik kom met mijn geest en zal je vullen en zal bij je zijn. Heel goed. Wat nog meer? Liefde. De liefde van God. Amen. Leiding. De zegen van God. Er zijn heel veel dingen eigenlijk die in dat pakket zeg maar, van die genade zitten. En het is goed om dat te weten voor jezelf. Want als je een cadeau ontvangt, dan wil je graag weten wat het is. Ik heb in China ook wel eens dat voorbeeld gebruikt. Stel je voor, je hebt in Zuid-Frankrijk heb je een hele rijke oud-tante. En ze heeft jou uitgekozen als de erfgenaam. En op een gegeven moment op een dag, dan is ze is overleden, en komt er een grote envelop in je brievenbus. En dat is de hele erfenis. Zeg maar, wat je van die rijke oud-tante gekregen hebt. Wat doe je met die envelop? Stop je die ergens in een laadje? Of ga je dan kijken, wauw, wat is dat allemaal? En je wil begrijpen van wat je daarin ontvangen hebt. Zo ook, of des te meer, en naar onze hemelse vader toe. Hij heeft ons in genade heel veel bijzondere dingen aangereikt. En het is goed voor ons om dat te leren en te begrijpen. Nou heb ik ook een andere vraag. Wat doet genade met ons? Als we genade ontvangen, wat is het effect van al die mooie dingen in ons leven? Of wat is een effect daarvan? Het verandert ons. Ja, amen. Heel goed. Dankbaar. Ja, het geeft dankbaarheid in ons leven. Het helpt ons in onze levenswandel om meer en meer te beantwoorden aan het doel wat God voor ons leven heeft. Wat God met u heeft. We veranderen eigenlijk meer en meer in het beeld van Jezus. En het gaat helpen. Het gaat ons helpen om in het doel wat hij voor ons heeft te mogen leven. Amen. Ik heb hier opgeschreven, het maakt voor mij de persoon die God bedoeld had dat ik zou zijn. He, dat we op die manier steeds meer op hem gaan lijken. Nou, Jezus die was vol van genade en vol van waarheid. Wat is waarheid? Toen ik dan met deze vraag nadacht, moest ik aan Pilatus denken. De Heer Jezus die staat bij Pilatus en dan zegt Jezus tegen Pilatus, ik ben gekomen om te getuigen van de waarheid. En wat zegt Pilatus dan? Wat is waarheid? En wat is tegenwoordig in deze wereld, wat is nog waarheid? Ik zag pas in de krant, zag ik iets staan dat je tegenwoordig ook op moet passen als je gebeld wordt. Want dat ze met AI inmiddels in staat zijn om met iemand van die jij kent, met dezelfde stem, je te kunnen bellen om iets te zeggen of te vragen. Ik weet niet te geloven, waar gaat deze wereld naartoe? En wat is tegenwoordig nog waar? Wat 100 jaar geleden waar was, is dat nu vandaag de dag nog steeds exact hetzelfde? Ik heb soms het gevoel dat de maatschappij volledig omgedraaid is. Wat 100 of 50 jaar geleden niet waar was of niet, dat is nu waar en goed. En wat toen waar en goed was, is nu niet meer waar en goed. Dus we kunnen daar niet heel sterk op vertrouwen wat deze omgeving, wat onze wereld aanreikt, wat waar is. Nou, wat is dan wel waar? Gods woord, amen, Gods woord. En wat staat er in Gods woord? De persoon die zegt van, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De Heer Jezus, amen. Als we willen kijken in deze hele maatschappij, in deze wereld, in de geschiedenis, iets wat nooit veranderd is. Dat is Jezus, dat is God. Hij is de waarheid waar we echt van mogen putten. Wij mogen zijn waarheid gaan ontvangen in ons leven. Wat doet waarheid? Wat is het effect van waarheid? Helpt om ons het juiste te doen? Oké. Staat er iets over in de Bijbel? Wat de waarheid doet? Wat bewerkt de waarheid? Oké, ik dacht dat ik hem hier ook heb staan. Even kijken hoor. Staat in Johannes 8 vers 32. Daar staat, je zal de waarheid kennen. En de waarheid zal je vrijmaken. En als je dan in vers 36 staat, dat is wat Jezus zegt. Dan zegt hij, als de Zoon je vrijgemaakt heeft, zal je waarlijk vrij zijn. Waarheid maakt ons vrij. Lieve broer en zus, de waarheid van God. Daarom hebben we die waarheid van God zo nodig in ons denken. Deze wereld die probeert je te vullen. We hebben nog nooit zoveel informatie naar ons toe gekregen als in deze periode, als in deze tijd. Een soort continue stroom, vloedgolf van allerlei informatie over dingen. Gedachtes van mensen, manieren van doen, enzovoort, enzovoort. Wat wij nodig hebben, is de waarheid van God in ons leven accepteren. Gaan begrijpen, geloven en het ons eigen maken. Zo belangrijk. De waarheid maakt ons vrij. Nou, wat is vrijheid? Wat is vrijheid? Als ik... Sorry, nog een keer. Fantastisch, lieve zus. Dat is, ik ben daar een tijd mee bezig geweest en ik heb dat zelf ook, ik ervaar het, stel die vraag wel eens in China ook, wat is nou vrijheid? Of sorry, wat is vrijheid? Zeg, ik mag alles doen wat ik wil, want dat is een land wat nogal gecontroleerd wordt op bepaalde gebieden. Dat is geen, alles doen wat ik wil is geen vrijheid. Dat is geen vrijheid. Wat vrijheid is, is dat we niet meer gebonden, te neergedrukt of belemmerd worden door enige vorm van duisternis. Dat is vrijheid. Niet meer te neergedrukt, niet meer vastgebonden, niet meer belemmerd worden door enige vorm van duisternis in ons leven. Dat is echte vrijheid. Waar is deze vrijheid? Deze vrijheid is alleen in de Heere Jezus. Amen. Want Jezus heeft die duivel verslagen. Daarom is het zo belangrijk dat we hem begrijpen. De waarheid die hij spreekt. Hoe hij over dingen denkt. Hoe hij naar ons en naar u en mij kijkt. Wat hij over ons zegt. Dat mogen we echt in geloof aannemen. Ook al denken we van, zo zie ik het zelf nog absoluut niet. Als God dat zo zegt, dan is dat de waarheid. En die waarheid mogen we gaan aannemen, gaan accepteren. Ik ben bijna klaar. Nog één minuutje, een paar minuutjes. Jezus, vol genade en waarheid, wil bij ons komen, wil bij ons zijn. Amen. Jezus, vol genade en waarheid, wilde bij Zacchaeus thuis zijn. Hij zegt, ik wil bij jou thuis zijn vandaag. Twee dingetjes waar we over na mogen denken. Hè, als we deze week ingaan. God die verlangt door zijn genade ons te helpen dat we steeds meer gaan beantwoorden aan het doel wat hij voor ons leven heeft. En dat is voor iedereen verschillend. Het mag u zelf met hem ontdekken. Daar zelf met hem in wandelen. En het is goed voor jezelf om daar eens over na te denken. Van hoe ik met mijn leven bezig ben. Hoe ik momenteel wandel. Wat ik doe. Geloof ik dat ik beantwoord aan het doel wat hij met mijn leven heeft. En dan het aspect van vrijheid. Is er in mijn leven, zijn er nog dingen die mij vasthouden, die mij terneerdrukken, die me tegenhouden, belemmeren. Om werkelijk in die vrijheid te wandelen die de Heer Jezus voor mij heeft. Die hij voor mij bewerkt heeft. Ik was net op die paar dagen geweest op die conferentie. Nou, er werden heel veel dingen gezegd dat ik denk van wauw. En dat zijn mensen die een kerk leiden. Dat zijn allerlei verschillende oudsten en voorgangers. Maar als je dan nog hoort wat er speelt en wat er gebeurt. Denk van, jongen, bizar. Ja, de Heer Jezus wil ons vrijmaken. Van verslavingen, vrijmaken van dingen waar we mee bezig zijn. Die niet echt Gods bedoeling zijn. Die niet in Gods weg zijn. Hij wil ons daar vrij van maken. Niet om ons... Kijk naar Zacchaeus. Wat ik zo mooi vind aan het verhaal van Zacchaeus. Jezus ging niet naar zijn huis toe en zegt, nou Zacchaeus, kom eens even hier. Dan ga ik jou eens even vertellen hoe het allemaal in elkaar zit. En doe dat nou toch niet, man. Weet je wat Jezus deed? Hij ging simpelweg naar hem toe en hij gaf zichzelf aan hem. Hij deelde zichzelf met hem. En simpelweg doordat Jezus zichzelf met hem deelde, was Zacchaeus zijn hart veranderde. Zijn hart was aangeraakt. Amen. Jezus die riep Zacchaeus bij zijn naam, staat er in dat stukje. Even kijken, moet ik heel even terug. Lucas 19. Toen Jezus daar langs kwam, keek hij omhoog. Hij riep Zacchaeus bij zijn naam, staat daar. Ik denk dat het heel lang geleden was dat Zacchaeus... Een goed persoon, en misschien had hij ook wel wat vrienden die ook tollenaars waren of andere lui die hem wel bij zijn naam noemden. Maar echt van een goede persoon, een buur of iets dergelijks, hem bij zijn naam. Dat is heel lang geleden denk ik dat hij zijn naam van iemand gehoord had. En Jezus die sprak hem aan bij zijn naam. Weet je, toen Jezus Zacchaeus riep, liet hij daar niet alleen mee zien zijn liefde die hij voor Zacchaeus had. En de genade die hij aan hem wilde geven, eigenlijk sprak hij ook uit wat Zacchaeus zou zijn. Want de naam van Zacchaeus betekent puur, betekent rein, stralend, rechtvaardig. Te meer dat heel veel mensen die daar woonden, absoluut die naam niet meer aan hem gaven, niet meer tegen hem spraken. Jezus zei eigenlijk Zacchaeus, rein, puur, stralend, rechtvaardig. Ik wil in jouw huis zijn. Dat hij die naam over hem uitsprak, was als het ware aan de ene kant de liefde die hij naar hem uitte. En aan de andere kant beleed hij eigenlijk wat hij zou zijn in de Heer Jezus. Gisteren was ik op die conferentie en ik sprak met een Poolse man. Echt, ik heb een leuke nieuwe vriend daarin gemaakt. Hij is een voorganger in een kerk in Polen, in Warschau. En ik vertelde een beetje wat ik met hem zou delen. Hij zegt, zo goed. Hij zegt, ik heb nog een heel mooi dingetje voor je. Weet je dat ze in Israël, in het gerecht, in de gerechtshof, als iemand niet schuldig is, en de rechter die moet over hem zeggen, onschuldig, wat ze dan zeggen? Zagai. En Zagai is eigenlijk die naam van Zacchaeus in die taal. Zagai. Rechtvaardig. Niet schuldig. Lieve broer en zus, ik wil hiermee afsluiten. Als Jezus in jouw leven komt, gaat het veranderen. Als Jezus bij jou thuis komt, als hij in jouw leven komt, spreekt hij jou aan. Hij wil jou niet veroordelen. Het enige wat hij voor ons en voor jou, wat hij voor ieder van ons heeft, is dat we met hem mogen gaan wandelen. En dat ons leven werkelijk verandert. Dat we een echte verandering met hem meemaken. En dat we een liefdevolle relatie met hem hebben. En dat we hem gaan kennen en met hem gaan wandelen. En we willen heel graag dat ook aan jullie meegeven, deze boodschap. En dat de komende tijd, als je bij elkaar komt... En ik geloof wel echt ook dat jullie er echt ook mee bezig zijn. Ik vond de zangdienst echt, dat was echt heel fijn vanmorgen. Dat je Jezus gaat ontmoeten, het gaat om hem. En als hij onder ons is, als hij bij ons komt, als hij ons aanraakt, verandert alles. Amen, amen, amen. Laat me een gebed uitspreken en dan geef ik het daarna over aan de zangleidster. Lieve Vader, Heer Jezus, Heilige Geest, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zijn en u mogen eren. En bij elkaar mogen zijn om ook van u te horen, van u te leren. Heer Jezus, er is geen groter verlangen in ons hart dan u te ontmoeten. en u te ervaren. En u te horen spreken in ons leven. En uw omarming te ervaren. En met u te wandelen. Lieve Vader, we ontvangen van u, want we hebben dat allemaal zo hard nodig. Soms is het leven zo'n uitdaging voor ons om doorheen te gaan. En we zijn blij dat u daar bent. Dat u de vaste rots onder onze voeten bent. Halleluja. Dat u de leidsman bent. Dat u degene bent die helpt, die voorziet. En Heer Jezus wil ook echt uw zegen over elkaar uitspreken. Dat we dat mogen ervaren. De komende tijd dat we een sterkere openbaring van u zullen ervaren. Want hoe groter die openbaring is, hoe groter de verandering in ons leven. En Heer Jezus, zegen ons zo met elkaar als uw kinderen. En dat als waar we hier zijn, dat we een licht mogen zijn. Dat we stralend mogen zijn voor u. En dat er zo'n sterke aanwezigheid is van u hier. Van u hier is, Heer Jezus, dat mensen aantrekt. Mensen tot verandering komen. Dat mensen echt u gaan leren kennen. Leven ontvangen. Genade ontvangen. In die waarheid gaan wandelen. Dank u, Jezus. Vader, zegen ons zo met elkaar. In de naam van Jezus, uit genade. Amen. Amen. God zegen u.